Goedenavond en welkom in het Vrije Woord. En straks hoort u Hubert de Thier, die het zal hebben over Leopold Vlams, lectuur van Kierkegaard, in de periode 1947-1974. Want starten doen we met het laatste nummer van het Vrije Woord, Ledenblad, dat nu ongeveer in de brievenbussen zal vallen van de HVV-leden. Thema van het nummer is reizen, en een van de bijdragen in het blad heet Meisjes, Moslims en Motoren. Truhanul en Gaia Scooters, jullie waren 7 maanden met de motor onderweg, hebben 30.000 kilometer afgelegd en 9 moslimlanden doorkruist. Vraag is dan, hoe kom je op zo'n idee?
Dat is een vraag die iedereen ons eigenlijk gesteld heeft voor we vertrokken. En dan zeker ook mijn ouders, die het eerder formuleerden als hoe haal je dat in godsnaam weer in je hoofd om nu net zoiets te doen. En dan zeker in dat soort verschrikkelijk gevaarlijke landen. En dan ook nog eens met een motor, dat is toch problemen zoeken. Nu, op een manier is dat eigenlijk de reden dat we het wilden doen. Niet omdat we per se dingen wilden doen die gevaarlijk zijn. Maar omdat het heel vaak zo is als landen zoals Iran hier in het nieuws komen, dat je alleen maar de negatieve dingen hoort. Je hoort over aanslagen of over moslimfundamentalisme, over onderdrukte vrouwen. Maar wat doet nu de gemiddelde Iraanse vrouw op dinsdagmiddag tussen 2 en 4? Dat is eigenlijk iets wat je nooit hoort. En het is dat soort verhalen dat we wilden gaan zoeken. En omdat we ook een beetje, denk, wereldverbeteraars zijn en ook iets wilden doen tegen de verzuring en het verkeerde beeld dat mensen hebben van alles wat vreemd is, dachten we van als wij nu als 2 meisjes met een motor door al die vreselijke landen kunnen rijden, dan kan het eigenlijk toch nooit zo erg zijn. En kijk, we zijn er nog. Hè.
Nu 9 moslimlanden, ik hoorde de naam Iran al vallen. Welke overige landen heb je nog doorkruist?
We zijn vertrokken uit, ik ga even de route schetsen, dan maakt het chronologisch wat eenvoudiger. Dus door Europa, dan hebben we een stukje overgeslaan. We zijn begonnen in Turkije, laat ons zeggen. Dus Turkije was dan het eerste moslimland, dan kwam Iran, dan Centraal-Azië en dat betekent Turkmenistan, Oezbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Terug Oezbekistan, terug Iran. En dan zijn we de Perzische Golf overgegaan naar de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai eigenlijk bij uitstek, en dan Oman en Jemen. En vandaar teruggekeerd en dan teruggevlogen uit Dubai.
Op zo'n reis word je geconfronteerd met extreme cultuurverschillen. Hoe verliep de ontvangst en de communicatie? Want zeker in die landen zullen 2 vrouwen op een motor geen alledaags gegeven zijn.
Ja, om te beginnen, als je op een motor zit, dan ben je vanaf het moment dat je Europa uitrijdt eigenlijk geen vrouw meer. Want voor heel veel mensen is het zo, het zit op een motor, dus het is een man. Dat maakt dat je situaties krijgt, bijvoorbeeld in Turkije, dat vrouwen langs de kant van de weg zich gaan wegkeren of hun gezicht gaan afkeren op het moment dat je langs rijdt, omdat ze denken dat je een man bent. Nu, in Iran krijg je een beetje het andere fenomeen. Het is zo in Iran dat mannen, vrouwen die geen familie zijn, niet mogen aanraken. Nu, je stopt met de motor. Mannen gaan ervan uit dat je een man bent. Je bent exotisch. Ze zijn allemaal ontzettend blij dat er iemand langskomt. Dus iedereen raakt je aan, iedereen geeft je een hand. En dan plots als die helm afgaat en ze zien dat je een vrouw bent, dan krijg je zo'n heel verschrikte blik van, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. En dan zijn er altijd wel een paar die een beetje beteuterd hun hand afvegen. Maar meestal overweegt het de nieuwsgierigheid en het feit dat ze blij zijn dat je er bent op het feit dat ze iets gedaan hebben wat eigenlijk misschien niet mag. En het tweede fenomeen is eigenlijk als vrouw op een motor krijg je toegang tot de 2 delen van de maatschappij. Dus je bent zowel welkom bij de mannengemeenschap, want ja, je bent en een westerling en ja, toch ook een beetje een man vanwege de motor. Maar je blijft natuurlijk ook een vrouw, wat maakt dat je ook heel makkelijk toegang krijgt tot die vrouwengemeenschap en dat je dus een heel mooi dubbel beeld krijgt van dat soort maatschappij.
We hebben ook een aantal keren in specifieke mannenomstandigheden gegeten of gedronken. En een aantal keer bijvoorbeeld Jemen was heel moeilijk voor ons omdat we geen Arabisch spraken. En dus niet erg makkelijk hoogte kregen van de cultuur. En dan zijn we op een bepaald moment zo richting theeterrasje gegaan en hebben we even gepolst van, wij hadden de indruk van, dit is echt een zeer conservatieve mannencultuur, dus we gaan ons gewoon 10 meter verder zetten met die thee. En toen waren zij bijna beledigd dat we zo ver gingen zitten en die hadden echt zoiets van, Maar komt er toch al goed bij zitten? Ik bedoel, why not? En dat was voor ons eigenlijk in Jemen, zeker in Jemen, een bijzonder aangename verrassing.
Nu is het wel zo dat je als Westerse vrouw kan je in die culturen dingen doen die je als lokale vrouw nooit zou kunnen doen. Want we hebben, in Iran hebben we een paar keer heel aangename gesprekken gehad met mannen die het allemaal fantastisch vonden wat we deden en allemaal heel erg fan waren. En als we dan zeiden van ja, en als nu morgen uw vrouw zegt van ik stap op een motor en ik ben weg en dan plots hadden ze zoiets van ja, maar ik laat mijn vrouw niet naar de bakker gaan alleen. Dan hebben ze zoiets van heel misschien moet je dat eens proberen. Ik bedoel, de kans dat er iets fout gaat tussen hier en de bakker is niet zo groot. Dus we hebben geprobeerd om daar, zeg maar, zonder dat als missie te beschouwen, en passant toch een klein beetje aan emancipatie te doen.
Heel uiteenlopende ontmoetingen uiteraard, maar heb je ook verschillen gemerkt in communicatie, in ervaringen tussen die verschillende landen onderling?
Er zijn sowieso heel grote verschillen. Het zijn allemaal moslimlanden, maar het verschil tussen pakweg Kirgizen en Jemenieten is even groot als tussen Afrikanen en Eskimo's. Het is een heel ander soort islam, het wordt heel anders ingevuld. In Centraal-Azië zit je ook heel sterk met die Sovjet-erfenis, die vooral zichtbaar is in het vodka-gebruik, maar ook nog in een aantal andere dingen. Dus het zijn gewoon heel andere landen. En soms denk je van, goh, op 15 kilometer kan er toch niet zoveel veranderen, maar dan kom je bijvoorbeeld vanuit Mashhad, wat een heel religieuze stad is, eigenlijk de meest religieuze stad in Iran ongeveer, waar je alleen maar vrouwen in chador ziet, want ja, er is een heiligdom, er zijn heel veel pelgrims, het is heel conservatief, alcohol is verboden. Je steekt de grens over, die nog geen 10 kilometer buiten de stad ligt eigenlijk. Je stopt in het eerste tankstation in Turkmenistan. Het is middag, de vodka staat op tafel. De vrouwen lopen bijna in bikini en minirok en iedereen heeft een stuk in zijn voeten. En dan denk je gewoon van, op 15 kilometer, dat is een ontzettende cultuurschok.
En bij mij was het mijn derde grote reis. En het, voor mij het grootste verschil tussen aanpalende landen was voor mij altijd Iran en Pakistan. De verschillen tussen Iran en Pakistan zijn veel groter dan tussen Iran en België. Omdat een van de belangrijkste dingen daar is dat in Iran, en veel mensen realiseren zich dat niet zo goed, vrouwen komen buiten. Vrouwen gaan naar de universiteit. Er zitten trouwens meer vrouwen op de universiteit dan mannen op dit moment in Iran. Die doen dingen, die zijn actief, die zijn professioneel actief, die hebben zaken, die rijden met de auto. En als je in het straatbeeld kijkt, dan zie je effectief 50% of meer zijn vrouwen. Je steekt de grens over met Pakistan dan. En plots, gedurende meer dan een week, zie je 0 vrouwen op straat. En dat is, zeker als je een vrouw bent, misschien als man valt dat iets minder op, maar als vrouw is dat een bijzonder chockerend, omdat je merkt het niet meteen, het duurt een dag, 2 dagen, en dan denk je van, ik heb bij God nog geen enkele vrouw gezien. Waar zitten die allemaal? En die zijn allemaal binnen. Die zitten binnen 4 muren, die hebben daar hun taak. En dat is een gigantisch verschil tussen die 2 culturen, die echt werkelijk op 1 lijn, je gaat de grens over, je stapt van de asfalt in de zandbak, dat is ook al een verschil. En dan kom je inderdaad tussen die vrij westerse cultuur die Iran toch is in mijn ogen, naar een zeer oosterse, zeer conservatieve cultuur die Pakistan dan is.
Waren er gesprekken, situaties die je uit de weg ging? Ik denk dan bijvoorbeeld aan seksualiteit of geloof.
Ja, wat seksualiteit betreft is heel simpel. In een aantal van die landen is homoseksualiteit verboden. Staat daar zelfs doodstraf op. Dus dat is niet het thema waar je over wil beginnen bij het avondeten. Nu, het gaat verder dan dat. We hadden allebei een echtgenoot geleend. Of in elk geval een foto van onszelf met een echtgenoot geleend. En we droegen ook een trouwring. Niet omdat het nu onveilig is om als vrouw alleen te reizen, maar het maakt de gesprekken veel makkelijker. Het staat namelijk zo ver van hun cultuur af als je 30 bent en nog niet getrouwd, dat er eigenlijk maar 2 reacties zijn. De eerste is van, zijn jullie nu nog niet van de straat? Er moet met u echt heel erg iets mis zijn. En dan komen ze meestal met de oplossing en dat is dan de neef, de broer, de onkel. En de andere optie is een soort van wantrouwen dat je toch krijgt van iemand die op zijn 30ste niet getrouwd is, is niet helemaal een betrouwbaar persoon. Dus om dat allemaal een beetje te ondervangen, dachten we, met een geleende echtgenoot is het leven toch iets makkelijker.
Het tweede aspect, dat gaat dan rond geloof, want dat zijn ook thema's die voortdurend terugkomen, zeker op dit soort reizen. En het is merkwaardig dat in een land zoals Iran bijvoorbeeld, dat een onderwerp is. Ik denk dat we het niet eens erover gehad hebben, omdat zij er ook niet naar vroegen. Voor hen was veel belangrijker of je van hun land hield, waarom dat je daar was, en wat dat je gestudeerd had en hoeveel dat je verdiende. En dat was het ongeveer. Het issue van wat dat ons geloof was, dat was veel sterker aan de orde in een land zoals Turkije, waar dat je het dan eigenlijk niet zou verwachten.
Als besluit misschien, zou je opnieuw willen vertrekken?
Ik zou met heel veel plezier morgen opnieuw vertrekken. Nu, jammer genoeg moeten mensen af en toe ook werken en andere praktische dingen doen. Maar vooral omdat, als je terugkomt van zo'n reis, het is toch iets dat je verandert en dat je een stuk probeert om bij te houden. Omdat je ziet mensen die leven in ontzettend moeilijke omstandigheden en die toch iets heel moois maken van hun leven. En dan kom je hier en dan zie je mensen die leven in ontzettend makkelijke omstandigheden en die ontzettend veel klagen over allerlei onbelangrijke dingen. En het is een beetje gevaarlijk om, als je te lang terug bent, zelf terug in die val te trappen. Dus ik denk dat het belangrijk is om op tijd terug te vertrekken.
En voor mij is het zo dat een deel van mijn leven speelt zich hier af. Ik heb hier mijn roots, ik heb hier mijn vrienden. En een ander deel van mijn leven speelt zich af in het buitenland. En dat zal altijd zo blijven. Ik ben gewoon een soort gesplitste persoonlijkheid. Ik heb gewoon twee levens. En beiden voeden elkaar in beide richtingen.
En tot zover nog Trajanul en Gaia Schoeters. Hun boek Meisjes, Moslims en Motoren is een uitgave van Roularta en is te koop in de Goede Boekhandel. En wie meer informatie wenst over het themanummer Reizen van het Vrije Woord Ledenblad, die kan terecht op ons redactieadres dat we aan het eind van de uitzending vermelden. Onlangs verscheen er in de reeks Acta Comparanda, het tijdschrift van de faculteit voor vergelijkende godsdienstwetenschappen, in Antwerpen een extra nummer, Subsidia 1. En dat naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de studiegroep Kierkegaard binnen diezelfde faculteit. We vinden er een artikel in van Sam Landuit, maar ook van Hubert Detier, die het heeft over Leopold Vlaams' lectuur van Kierkegaard in de periode 1947-1974. Maar hoe verklaar je dat Leopold Vlaams als niet-christen zichzelf in de bestaanservaring van Kierkegaard kan herkennen? Of ook, hoe kun je begrijpen dat, ondanks hun uiteenlopend levenspad, Vlam en Kierkegaard dezelfde grondervaring in hun existentie delen? Wij vroegen het aan Hubert Detier, kregen een heel lang antwoord en laten u daaruit een aantal fragmenten horen.
De vraag, Frank, is buitengewoon complex en antinomisch, niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Maar Vlam antwoordt er zelf op. Hij, bijvoorbeeld in een van zijn werken, een van zijn eerste werken uit 1956, De crisis van de burgerlijke moraal, gaat hij grondig in, de eerste keer op het werk. Er zijn een paar artikels geweest, in debat natuurlijk. Hè. Maar de eerste grote synthese komt voor in de crisis van de burgerlijke moraal van 1956. En hij herneemt dat, hij breidt dat dus uit. En dat is wat ik vooral behandeld heb in dat artikel, is de synthese die hij maakt van, van zijn eigen Kierkegaard-onderzoek in 1974 in zijn geschiedenis van het atheïsme. Inmiddels heeft Vlam op een aantal problemen gewezen die te maken hebben met de crisis van onze tijd. Hij behandelt de crisis van de burgerlijke moraal, de componenten daarvan. En dat zijn het nihilisme, het immoralisme, de eenzaamheid, vooral de eenzaamheid, de vertwijfeling, de beleving van de dood in het leven, dat de dood in feite een constante begeleider is van ons leven, dat we erover nadenken, dat we ons niet zomaar kunnen wegmoffelen binnen een of andere godsdienst die troostend is, die ons beschermt, die een soort van cocoon is. Maar in een tijd waar al die godsdiensten zelf in een crisis geraakt zijn, is dat natuurlijk bijzonder moeilijk. Nu, onze tijd wordt ook gekenmerkt door de antinomieën, door de tegensprakelijkheden, de paradoxen. Dan krijg je bijvoorbeeld volgende antinomie. Je krijgt een, wat Vlam dus noemt, een diachronie in de geschiedenis. Je krijgt aan de ene kant emotionalisme, populisme, quasi-spiritualiteit, neo-archaïsme. Anderzijds heb je technocratie, productivisme, technicisme, scientisme en zo verder. En de twee gaan samen. En ze hebben hun toppunt bereikt in iets wat Vlam zo aan de lijve heeft meegemaakt en beleefd en ervaren. Dat is het nazisme. Dat was de hoogst mogelijke en denkbare technologie in die tijd. Die mensen met hun bommen, met hun raketten en hun wetenschappelijke organisatie van het concentratiekamp, daar krijg je de twee dus in één. De beste Duitse ingenieurs die daaraan werken en architecten, Speer was niet de eerste, de beste. Dat zijn dus de verstandigste mensen die aan de meest waanzinnige ontwerpen, projecten deelnemen, ze ook steunen. Hun beste chirurgen die kunnen, die een paradijs krijgen in de concentratiekamp, omdat ze op menselijk materiaal kunnen experimenteren. We kennen de voorbeelden, zijn goed bekend. En moet ik zeggen, dat wordt gesymboliseerd door de ruimtelijke nabijheid van Weimar en Buchenwald. Ze liggen op hoorsafstand van elkaar. Je krijgt daar een hoogtepunt van cultuur. Maar dat is niet alleen voor Duitsland zo. Dat is kenmerkend, dat tegensprakelijke voor onze cultuur. Er is dus een dualiteit. Enerzijds vooruitgang van de techniek, vooruitgang van de natuurwetenschappen, vooruitgang van de industrie. Men noemt dat het WTK-complex. Anderzijds heb je de toename van anti-intellectualisme, anti-rationalisme, irrationalistische tendensen. Maar het zijn van tijd hoogbegaafde geesten die zich daarmee bezighouden. Ik heb ze bezig gezien in Indië, in Bombay, op een congres. Dat waren niet zomaar de eerste en de beste, maar die geloofden daarin allemaal. Dus dat kan allemaal mooi samengaan. Wat bij Vlam samengaat is minder flagrant, uiteindelijk. Het is ook denkbaar, dat is dat Vlam op het ogenblik dat hij marxist-leninist is, dat hij agiteert voor de communistische groepen, dat hij toch met Kierkegaard bezig is. En dat heeft te maken met zijn persoonlijk levensverhaal. Zwaar probleem met zijn ouders die orthodox Joods waren. Zijn vader die zeer dominant is en zo verder. Moeilijke relatie met de moeder die zich moeilijk aanpast aan deze westerse Antwerpse wereld en zo verder. Ze zullen trouwens als de oorlog uitbreekt, de Eerste Wereldoorlog, zullen ze terugvluchten langs Engeland en Noorwegen. En om dan in Polen terechtgekomen in volle burgeroorlog, in feite na de Russische Revolutie 1917. Het zijn vreselijke oorlogsjaren geweest. En men kan begrijpen dat Vlam in feite zich in de weer is voor een nieuwe maatschappij, maar anderzijds die zielenproblemen beleeft. Hij is toch ook Joods-orthodox geweest en zo verder. En het werk van Kierkegaard, van de indrukwekkende dagboeken, hem hebben geïnspireerd en hem ertoe hebben aangezet om zelf dagboeken bij te houden, waarop hij een soort van innerlijk vertoog schrijft over zijn eigen naar buiten toegerichte ontwikkeling en politieke ontwikkeling, dat hij daar onder de invloed van gekomen is. Kierkegaard behandelt een heleboel problemen die ook in het werk van Vlam zult terugkomen. Als je terugkijkt naar wat zijn aandacht krijgt in zijn boek Crisis van de Burgerlijke Moraal. Kijk, hij behandelt daarin de enkeling. Dat zijn centrale vragen bij dingen. De enkeling, hoe zit die enkeling in elkaar? Wat is dat, een enkeling? Dat is in elk geval iemand die buiten het systeem valt, hè? Dat is wat Kierkegaard zo diep grondig behandelt. Dat is dat hij, en dat karakteriseert ook Vlam, hij verwerpt elk stelsel, zowel godsdienstig, de kerk, als wijsgerig. Kierkegaard verwerpt het academisme, hij verwerpt het Hegeliaanse rationalisme. Hij veroordeelt ook het morele stelsel, de deftigheid, de ernstige mens. Ook het sociale stelsel, de staat, het volk, het algemeen welzijn. Er is maar één gegeven, en dat is het eigen bestaan, dat zich openbaart in de spanning van een voorlopende tweespalt. Hier heb je ook de tweespalt, die dubbele waarheid, hè. Het is ook langs sluipwegen dat ik bij die mensen beland ben. Ik zeg even, er is iets aan de hand. Er is iets aan de hand, zo'n soort van uitloper van de dubbele waarheid in de middeleeuwen. En deze tweespalt neemt allerlei vormen aan. Ik citeer Vlam. Mijn uiterlijk spreekt mijn innerlijk gevoel van mijn bestaan tegen. Ik wil altijd bestaan, maar ben me bewust van mijn existentie voor de dood, die ik als een zeker einde mag gaan zien. alle mensen moeten sterven. Ik word mij bewust dat ik voor de dood besta, in de angst, in de wanhoop en in het leed. Angst, wanhoop en leed openbaren mijn existentie van mezelf. Zij openbaren mij mijn eindigheid, mijn onvervangbaarheid, mijn verval. Dus dat is een zeer diep thema geworden in het werk van Vlam zelf. En ik haal het even aan om duidelijk te illustreren wat voor gewicht het begrip enkeling heeft in zijn werk. Dat is iemand die als omwereld geen enkel stelsel bezit, nog kan aanvaarden, nog iets door iets anders kan vervangen. Hij zegt dat dus ook, als wij christenen zijn, dan is dat niet zoals badgasten die een beetje langs de kust in het water ploeteren. Maar dat is dan zwemmen heel eenzaam over 70.000 vademen diepte, waar je alleen maar kunt verdrinken. En je staat voor een eindeloze horizon die niet inkrimpt, die zich telkens maar uitbreidt, waarbij we aan onszelf overgeleverd zijn aan een soort van oneindigheid dat ons binnenslokt. Wat Vlam dus ook zo geïnteresseerd heeft, dat is dat verschil tussen godsdienst A en godsdienst B bij Kierkegaard. Het is zeer moeilijk van de twee uit elkaar te houden, ze lopen een beetje in elkaar over. Maar godsdienst A, dat is in feite, laten we zeggen, de normale godsdienstigheid, wat maatschappelijk veel voorkomt in de grote monotheïsmen, waarbij toch een aanspraak wordt gedaan op het geweten van een individu. Er is daar toch een zeer bepaalde existentie aanwezig, een soort van redelijk inzicht dat van u geëist wordt, omdat je elke dag te raden moet gaan voor God en moet opbichten. Dus je bent met je ziel bezig, je bent met een soort van innerlijkheid bezig. Maar dat is dus opgelost in een systeem. Er is daar een soort van verzoening tussen iets dat moeilijk definieerbaar is, dat moeilijk omschreven kan worden, en een systeem dat het eigenlijk allemaal omvangt. Terwijl in godsdienstigheid B heb je een soort van zeer persoonlijke beleving daarvan, die afwijkt van het algemeen gangbare, die afwijkt van het kerkelijk instituut, dat hij tot de christenheid berekent. Dat is een soort van flagrant atheïsme, waarbij de gelovige een soort van esthetisch, die zich aan een bepaalde vormelijkheid houdt, maar zich niet in verdiept. En echt niet in verdiept en niet op een wanhopige en pathetische wijze in verdiept. Dus in godsdienstigheid B wordt die innerlijkheid zelfs uitgewist. Zij is zo wanhopig dat ze zichzelf uitwist en in feite helemaal opgezogen wordt door de figuur van Christus. Het is een soort van opgezogenheid, het is het verdwijnen in een soort van spiraal waardoor je verzwolgen wordt door Christus en waarbij je praktisch helemaal verdwijnt. Het is haast suicidaal. En dat is van een soort radicalisme, die innerlijkheid die zichzelf oplost, die in feite door de pietisten en door de protestantse kerk niet kon aanvaard worden en waardoor hij in feite tot ketter in feite werd gedegradeerd en voor wie gewaarschuwd wordt. Dus de protestantse kerk heeft nooit met hem iets kunnen doen.
En dat was nog Hubert Dettier. Zijn artikel Leopold Vlams, lectuur van Kierkegaard in de periode 1947-1974 is verschenen in Acta Comparanda, het tijdschrift van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen, Best 164 in Wilrijk. En daarmee zijn we aan het eind van het vrije woord. Samenstelling en presentatie waren van Frank Stapaerts. De tekst van dit programma kun je bestellen bij de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging. Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen. Telefoon 03-233-7032. En over enkele dagen vind je de tekst ook op h-vv.be, waar je de uitzending nog even kunt herbeluisteren. Volgende week heeft Karel van Dinter het over Etienne Vermeers. En is er ook een bijdrage van het Willemsfonds over architectuur. Dit was het wat ons betreft. Nog een goede avond en graag tot volgende week.